Ha, die mensen. Welkom. Mijn naam is Hans Mestrum en jij luistert naar Podcast on Experience. En dit is jaargang 1, podcast 34. Deel 2 in een serie over Office 2007. In het eerste deel hoorden we Bart Wessels van Microsoft aangehoord. Vooral over de features van 2007. In dit deel horen we Roy van der Veerdonk van New Level aan het woord. Hij gaat vooral in van, ja, dan heb je Office 2007, maar dan? Hoe zet je het in? Welke veranderingen vinden plaats? Hoe ga je om met die veranderingen? Want Office 2007, hoe je het ook bent of keert, het is een middel. En wanneer je dit middel in gaat zetten, moet je wel op een aantal dingen goed letten. En Roy probeert ons dat uit te leggen. Sterker nog, hij legt ons dat voortreffelijk uit. Deze workshop was genaamd High Level Office 2007 en werd georganiseerd door newlevel.nl EduCenter, een dochter van Tulip Computers, in samenwerking met Microsoft en Learning Guide. Learning Guide komt later op in deze podcast, in de volgende liever gezegd, nog aan het woord. Ik wens iedereen weer veel luistergenoegen toe en veel leerplezier met deze podcast on Experience over Office 2007.
Test, test, test. Goed, ik hoop dat iedereen eventjes heeft bij kunnen tanken. De ramen staan open, dus als het goed is blijft het nou iets frisser binnen dan dat het voorheen was. We hadden blijkbaar niet goed naar de weerberichten gekeken, want het was buiten is het 28 graden of zo, dus het is behoorlijk warm. Goed. Mijn naam is Roy van der Veerdonk, ik werk bij New Level en ik hou me heel erg bezig met de menskant, zou ik maar zeggen, van IT. Waar Bart wat meer bezig is met de producten, in dit geval die van Microsoft, heb ik altijd de uitdaging om mee te denken in hoe dat je dan die producten in een organisatie neerzet. En dat blijft altijd een enorme uitdaging. Ik denk zeker als het gaat om Office, dat ligt altijd heel gevoelig. Iedereen in de organisatie heeft er wat mee te doen. Sterker nog, we zijn uiteindelijk allemaal eindgebruiker. En ja, als je een verandering ingaat, merk je waarschijnlijk altijd wel dat er wat mensen zijn die daar misschien wat gevoelig op reageren. Verandering is per definitie nooit heel erg prettig. Nou, ik wil een beetje ingaan op die kant van Office en implementeren van Office. En dat komt vaak samen met een migratie die ook wel wat verder strekt dan alleen Office. En vaak zie je ook dat de back-office meegenomen wordt. Daar heb ik een afstandsbediening voor. Op het programma staat dat ik het heb over een hulpmiddel, maar nog geen oplossing. Zo zie ik het ook. Het is een prachtig hulpmiddel, Office 2007. Bart heeft een heleboel dingen laten zien waarvan ik denk dat ik er straks veel beter mee om kan gaan. Ik kijk zelf op dat Excel-stuk waar je eventjes overheen kunt halen. En dus kunt zien wat voor grafiekjes dat je allemaal krijgt. Dat vind ik prachtig. Want ik wil graag ook iets laten zien aan mijn baas. En hoe mooier dat ik dat doe, ik denk hoe beter dat het overkomt. En dat kan in dit geval heel erg snel. Voor de rest zie ik zaken als SharePoint. Dat is echt een ontwikkeling die bij veel bedrijven al plaatsvindt. De mogelijkheid om ook afstand met elkaar te werken. Er zitten hier vandaag ook een paar mensen die van een bedrijf afkomen waar je meerdere vestigingen hebt. Of een aantal scholen waar meerdere vestigingen zijn. Waar je toch op regelmatige basis met elkaar informatie moet uitwisselen. En SharePoint biedt daar gewoon een mogelijkheid in. Maar dat is de mogelijkheid. En nou is nog, hoe ga je dat dan gebruiken? Ja, want ik kan het wel neerzetten, maar we moeten er iets mee gaan doen met z'n allen. Even kijken hoe dit precies allemaal werkt. Ja. Oké. Ik heb een vraagje vooraf. Misschien voor sommigen een gewetensvraag, dat weet ik niet. Want er zijn wel eens mensen heel dichtbij betrokken. Is Office nou een primaire reden om te migreren naar een... Om te migreren. Dus is de reden dat je in het verleden wel eens meegemaakt hebt dat je in een Office migratie zat, is de reden Office 2003 geweest of Office 2000. Maar wie van de mensen in de zaal is het in ieder geval niet een reden geweest om de primaire reden om te migreren? Ik hoop dat de vraag helder is. Oké. Wat je vaak ziet is dat een migratie op een gegeven moment ingezet wordt. Je hebt een Office pakket. Die daarin meegenomen wordt. Dat is uiteindelijk wat de eindgebruiker natuurlijk ziet. Die ziet ook wel iets aan de systeemkant. Misschien XP of Windows 2000. Als je even naar de Microsoft kant kijkt. Is nou die back-office, is dat nou de reden geweest van migreren? Dus dat het systeem weer heeft gezegd van beste mensen, wij moeten wat efficiënter gaan werken. En daarom gaan we over en dan nemen we Office meteen mee. Of is er juist een groep geweest die heel specifiek heeft gekeken naar een aantal functionaliteiten in Office, die voor toegevoegde waarde zijn van de organisatie. En is dat de reden geweest van de migratie? Dat is mijn vraag. Dus nogmaals, is dan wie heeft er, weet in ieder geval zeker dat de primaire reden niet Office is geweest? Dat is één persoon, twee personen. Dat wil zeggen dat heel veel mensen hier in de zaal, het wordt langzamerhand iets meer. Wie overigens wel, wie is er serieus bezig met kijken naar functionaliteiten in Office en kaart dat aan en zegt ik wil graag dat we overgaan, want dit schiet er mee op. Toen was het stil. Dus ik verwacht even dat iedereen dan zegt...
Meegaan met de vaart en volgen.
Ja, oké. Okay. Ja, oké. Okay. Nou, ik merk vaak dat Office zeker niet de primaire reden is. We hebben een back-office en die back-office die moet efficiënter gaan werken. En als we dat doen met een oud Office pakket, dan werkt dat niet goed. Of ik kan beveiliging niet goed instellen of wat dan ook. Ik denk overigens dat Office 2007 wel wat meer houvast biedt en wat meer body biedt om juist wel te migreren. Omdat daar toch gewoon een hoop functionaliteit in zitten waar je toch wel wat mee opschiet. Goed. Next. Als je gaat migreren, dan heeft dat altijd wel zijn weerga op verschillende delen in de organisatie. Ik hoop dat iedereen het kan lezen, want het valt een beetje weg, lijkt wel. Hier staat iets met de organisatie, hier staat iets met IT-hulpmiddelen en aan deze kant staat iets met mensen. Kun je dat nog bijstellen? Oh. Ja. Nou, volgende keer zet ik het gewoon in het wit neer. Dan. Dankjewel Bart. Ik ben blij dat je nog even bent blijven hangen. Ja. Op alle vlakken heeft een office migratie altijd wel een impact. En als je kijkt naar de organisatie, dan denk ik een beetje aan directie, ik denk een beetje aan HRM. Wat denk je dat hun reactie zou zijn als je met een voorstel komt, een projectvoorstel, aangaan van hey, ik wil migreren, ik wil Office 2007 in mijn organisatie hebben. Wat denk je dat een van de eerste reacties zal zijn? Ja, dankjewel. Nou, bijna altijd is dat de primaire vraag, wat kost het? En de volgende vraag is, helaas, wat levert het op? We draaien het helaas bijna nooit om. Hè? Wat levert het op? En dan gaan we dan kijken wat het kostenplaatje is. Dat herken je. En ik herken dat ook, ik denk vele mensen met mij. Een HRM-functionaris, wat denk je dat die ziet als je aankomt met een projectplan? Ik wil overstappen naar Office 2007. Ja, ik denk een van de belangrijkste dingen is meteen voor hem zichtbaar. Dat betekent dat er veranderingen plaatsvinden. Ik moet mensen gaan informeren, ik moet ze misschien wel trainen. Wat gaat dat ook kosten? Dat is natuurlijk wat hem heet. Dus hij krijgt een enorme piek in zijn opleidingsbudgetten. Ik denk daarnaast, steeds meer bedrijven houden zich bezig met competentieprofielen. En die zijn dan gebaseerd ook op IT-hulpmiddelen. Dat staat ook altijd ergens beschreven. En die zullen dus ook allemaal aangepast moeten worden. Kost dus een hoop tijd en een hoop energie om te doen. Dus in eerste instantie hoor je heel vaak van oké, leuk, office migratie, maar. Goed. Ik denk dus reden om te meer, als je het gaat inzetten, dat je dat heel voorzichtig gaat doen. Ik heb dit plaatje nog even toegevoegd, een hele bekende. Ik denk dat een aantal mensen wel het plaatje kennen. Het is moeilijk te lezen, maar dit ben ik, me. En hier staan een aantal mensen omheen, HR-manager, marketing-manager, logistics-manager, nou, noem het allemaal maar op, allemaal managers. En die staan maar te kijken naar hoe dat ik daar in die modder aan het graven ben. Ik zie even die meneer hier, zie ik als eindgebruiker. Het grappige is, dat in mijn verhaal vind ik dat deze mensen zijn dadelijk ook allemaal eindgebruiker. Dus als je Office gaat migreren of een nieuwe pakket Office pakt, ben je uiteindelijk ook zelf aan de klos. Dus je kunt er wel voor kiezen, je kunt er keuzes in maken, maar je moet toch zelf ook met de materie aan de slag. Dus het zit heel dichtbij. Ik heb een paar stellingen opgeschreven om te kijken, nou, enerzijds hoe dat jullie erover denken. De eerste gaat als volgt. Het succes van IT-omgeving wordt voor een deel, voor een groot deel bepaald door het gebruik van een IT-omgeving. Met andere woorden, als je een doelgroep hebt waarvoor je migreert, dan moet je ook wel goed luisteren en goed kijken naar de doelgroep wat zij nou precies nodig hebben en dat dus ook gaan aanbieden. Ik hoop dat een aantal mensen zich hierin kunnen vinden en ik hoop ook dat de stelling duidelijk is. Zijn er vragen over? Ik denk dat dit overigens heel weinig gebeurt. Als je overgaat, dan is het vaak van oké, allemaal huppatee in één keer een ander office pakket. Maar er wordt niet gekeken naar de verschillende functies in een organisatie. Wat gebruik je daar nou? Je maakt wel eens mee dat je dan 4 dagen in een training moet gaan zitten. En ongeveer 10% van die hele training die heb je daadwerkelijk uiteindelijk gebruikt. Dat is natuurlijk zonde van je tijd. Dus ik denk dat je heel goed moet kijken naar de doelgroep. Ik heb er wat geintjes op. Als die tenminste doet. Stel je voor, je hebt een doelgroep Eskimo. Even om het heel simpel te maken. En ik heb een hulpmiddel bedacht voor deze Eskimo. En die hulpmiddel is, ik wist eerst niet wat het was, maar als je gaat googlen dan zie je dat dit een ijsmachine is. Ik heb voor deze de Eskimo bedacht dat hij een ijsmachine krijgt. Nou, dit gaat niet werken. Hè, die Eskimo die zal niks met die ijsmachine gaan doen. Waarom overigens niet? Dat is basisvoorwaarde, die moet hij hebben. Hij heeft geen stroom. Dat is een hele goeie. Nou, water heeft hij niet, hij heeft ijs niet. Dus een aantal basisvoorwaarden om dit apparaat te gaan gebruiken. Heel goed, dankjewel. Die zijn er niet. Denk dat er nog een andere reden is. Ja, hij heeft een ijsmachine om zich heen. Nou, ik denk dat je het samen zou kunnen vatten met het nut. Deze man heeft helemaal geen zin om iets te leren van een ijsmachine. Dat ding dat heeft totaal geen toegevoegde waarde voor hem. Dus ik schoot hem iets voor wat hij niks meer kan. Nog zo'n flauw geintje. Dit zijn aboriginals. Dus doelgroep is aboriginals. En ik wil deze mensen een hulpmiddel geven. Nou, hier zijn heel veel discussies over dit apparaat. Ah, komt ie. Dit is HD-televisie. Nou, ik hoor dat het niet altijd even efficiënt werkt. Of er discussie over zijn of het high definition is, ja of nee. Ik heb er verder geen verstand van overigens. Maar dit gaat ook niet werken. Nou, waarom niet? Eigenlijk hebben we de dingen al genoemd. Jij zei, basisvoorwaarden zijn er niet. Nou, hij heeft geen stroom. Hij heeft geen kabel. Hij heeft dus ook geen high definition. Kan hij nooit krijgen. Daarnaast denk ik dat er nog geen Aboriginal TV op het beeld te vinden is. Wat ik hiermee aan wil tonen, dat is natuurlijk heel flauw wat ik doe, is dat je wel heel goed moet kijken naar je doelgroep en wat ze nodig hebben. Het is heel simpel, maar we vergeten het eigenlijk heel vaak. Stelling 2. Ik verscherp hem iets. Ik had het net over het gebruik. Maar ik vind eigenlijk dat het succes van een IT-omgeving voor een groot deel bepaald wordt door de kennis van een IT-omgeving. Ook dat hoef ik eigenlijk niet uit te leggen, want dat weet iedereen wel. Maar toch, kennis is succes. Als ik jou iets voorschotel en ik ga je niet vertellen hoe het werkt, dan heb ik misschien kans dat je het boek erbij gaat pakken en eens een keer gaat doorlezen. Maar hoe meer dat ik erover vertel, hoe enthousiaster dat ik je maak, hoe meer training dat ik je wil geven, hoe meer kans dat ik heb dat je het ook gaat gebruiken. Denk ik logisch. Ik geloof dat daar ook nog een plaatje van is. En dat had niks met jou te maken, maar dat is ook die cockpit weer. Als je Office 2007 pakt, ja, ik durf het ook aan, 2 dagen later. Is trouwens van hier helemaal niet te zien, joh.
Nee, bijna niet.
Office 2007 barst natuurlijk van de knopjes en van de opties en van de mogelijkheden. Als ik je nu vraag van welk knopje geldt hier voor de radio. Ja, dat is geen moeilijke vraag. Dat is een hele eenvoudige vraag zelfs. Ik moet je alleen even vertellen, of een schemaatje geven waarop staat een pijltje naar het knopje waar de radio zit. Dus ik wil alleen maar zeggen, ook voor de eindgebruikers is het over het algemeen zo, je moet ze eventjes op een hele eenvoudige basismanier vertellen wat het doet, waar je het kan vinden en wellicht ook hoe je het moet activeren. Nou, kleine stappen die je in ieder geval moet geven. Even kijken als je nou van A naar B gaat. Je gebruikt even Office als migratieproduct. Wat betekent dat nou? Nou, ik probeer altijd een beetje dingen te concretiseren. Je merkt wel, ik ga niet zo in op hoe dat je daadwerkelijk gaat training geven. Want dat zijn uiteindelijk vormen die je gebruikt. Maar ik besteed wat meer aandacht aan het voortraject. Ik denk ook dat dat belangrijk is. We hebben het niet zozeer alleen maar over de functionaliteiten. Maar we moeten goed nadenken over waarom dat we dat doen. En wat we dan precies mensen aan gaan bieden. Ik denk als je het concretiseert, dat je een tweedeling kunt maken. Dat je kunt zeggen van, ik heb bij een migratie wil ik graag op korte termijn iets bereiken. En ik wil op lange termijn wil ik iets bereiken. En ik denk dat wat hier staat, dat de meeste bedrijven dit ook wel graag zouden willen bereiken. Op korte termijn zou je kunnen zeggen, als er een migratie plaatsvindt, wil ik in ieder geval dat die impact die er plaatsvindt. Het is een verandering. Verandering is per definitie niet prettig, zoals ik al zei. Nou, dat zullen veel mensen wel herkennen. Ik wil dat in ieder geval positief beïnvloeden. Ik wil mensen enthousiast maken. Ik wil ze een aantal tools meegeven die ze ook gaan gebruiken die voor hun van toegevoegde waarde zijn. Dat wil ik doen. Ik wil graag behoud hebben van de huidige productiviteit. Als jij nu in staat bent om je werk te doen, dan kan het natuurlijk niet zo zijn dat als je daar kan migreren, dat dan alles in elkaar valt en dat je vervolgens niet meer kunt werken. Nou, dat is natuurlijk heel erg gechargeerd. Natuurlijk kun je wel je pad vinden, maar het kan ook niet zo zijn dat je te veel vragen hebt en te veel vragen blijft houden. Want dan haal ik geen rendement uit, dan is het alleen maar lastig. En dan voldoe ik ook niet meer aan de eerste doelstelling die ik had gezegd. De impact verlagen. Op lange termijn zou ik natuurlijk graag willen, maar dat kost me gewoon meer tijd. Ik moet meer in die doelgroepen duiken. Ik moet meer kijken wat je nodig hebt in de verschillende delen van de organisatie. Wil ik graag natuurlijk een verhoging hebben van die werkefficiëntie. Als ik weet dat secretaresses omgaan met draaitabellen. En dat in de nieuwe situatie die secretaresse op een andere manier moet werken met een draaitabel. Wat ik overigens niet weet, want dat verzin ik gewoon even. Dan moet ik haar dat wel uitleggen. Ik moet daar dus wel even focus op leggen. En het hoeft niet per se een tweedaagse training te zijn. Maar het kan ook een e-learning module zijn. Waar ik specifiek op aanwijs van die moet je doen. En dan heb je die kennis. Ik wil even inzoomen op die doelstellingen. Ik denk even niet meer aan kortere termijn en lange termijn. Alhoewel ze wel in die volgorde staan. Ik denk eigenlijk dat het om drie steekwoorden gaat. Dus dat de belangrijkste dingen zijn. Eén is die productiviteit. Je wil in ieder geval dat je het behoud hebt van productiviteit. En sterker op lange termijn wil je dat die natuurlijk toeneemt. Je wil beter gaan werken. Dat is dus twee. Die werkefficiëntie, die wil je graag verhogen. Je wil meer werk kunnen leveren. En liefst ook beter in kortere tijd. Dat is wat ik graag wil bereiken. En het laatste is dat ik natuurlijk iets moet doen met borgen van kennis en vaardigheden. Je krijgt nieuwe werknemers in je organisatie. Hoe ga ik daarmee om? Bied ik ze een standaard training aan? Of kijk ik in welk deel van de organisatie komen en heb ik daar een backup voor? Of is daar een superuser die hem gaat helpen? Dat soort vraagstukken, daar kun je aan denken. Dit is dus meer onderdeel van het project, waarschijnlijk, waarin je migreert. En dit past meer bij human resources. Dus nadenken over hoe je in de toekomst ermee omgaat. Als ik daarop inzoom. Ik denk aan productiviteit. Er komen veel tegen. De wijze waarop wij niet meer omgaan is heel vaak. Nummer 1 vind ik een hele belangrijke: enthousiasmeren. Het is een verandering. Zorg ervoor dat je dus heel veel lol erin brengt. Dat je fantastische features laat zien. En dat mensen die ook gaan gebruiken door jouw enthousiasme. Heel belangrijk. Ik denk dat je ze algemene informatie moet verstrekken over hoe dat die migratie eruit ziet, wat je daar precies gaat doen. En waarom dat het wellicht plaats heeft gevonden. Misschien is dat alleen maar vanwege de back-office en efficiëntie. Of is het omdat een bepaalde afdeling in de organisatie een nieuw CRM-pakket heeft aangeschaft. En dat niet draait op het oude systeem waardoor je over moet. Misschien is dat voor hun wel niet van toegevoegde waarde, maar gewoon het even aanstippen en weten dat het er is, doet al heel veel. Even informeren. En een hele belangrijke is denk ik ondersteuning bij vragen. Als je overgaat naar een ander pakket, moet je mensen ook wel iets te bieden hebben. Dat kan op verschillende manieren en Henk Arts van Learning Guide zal hier daar ook nog het een en ander over vertellen. In ieder geval is het belangrijk dat je een stuk backup geeft. Mensen moeten het gevoel hebben dat ze er niet alleen voor staan en dat als ze een vraag hebben dat ze die ook ergens kunnen droppen. Daar hoort ook bij dat je dus afspreekt met mensen hoe dat precies werkt. Daar moet ik eigenlijk even op terug. Hoe kun je vragen stellen? Ook belangrijk is die korte sessies toegespitst op functies. Ik vind dat nog een prachtig voorbeeld. Als je een bakker bij een supermarktketen, die doet iets aan office gebruik, zijn gemigreerd. En bakkers die hebben gevraagd van, goh, wat doen jullie daar nou mee met office? En blijkt dat eigenlijk heel automatisering interesseert ze helemaal niks. We hebben dus geprobeerd om te luisteren naar de doelgroep. Nou, daar komt dus uit dat automatisering voor hun niet belangrijk is. Dat is niet helemaal waar, want als ze er goed over nadenken, dan weten ze dat ze aan het eind van de dag moeten ze even een formulier invullen. En dat is een bestelformulier. En daar staat een boodschappenlijstje in om de volgende dag de producten die zij op de plank moeten leggen, dat die ook gemaakt kunnen worden. Dus het is wel heel belangrijk, maar een heel klein stukje. De training die we aan hun kunnen verzorgen is niet een hele algemene training die 2-3 uur duurt. Maar misschien moet die training wel zijn van, goh, dit was je oude situatie, een Excel spreadsheet. Je nieuwe situatie is een .NET applicatie. En vul maar meteen even je bestelling in. Dus verder niks veranderd. Alleen de plek waar je het vindt, hoe je het moet opstarten, is veranderd. Heel simpel, heel de basis. Maar wel heel belangrijk, want voor die persoon is het natuurlijk gigantisch belangrijk. En als het bij hem misgaat, dan wordt hij natuurlijk helemaal boos, want hij vond automatisering al helemaal niks. Dus je moet dat voorzichtig ondersteunen. Ook daarbij is denk ik weer belangrijk dat je nadenkt over die ondersteuning van vragen. Komt Henk daar nog even op terug. Ja, trainen tot een basisniveau is denk ik pas een volgende stap. Gezien de tijd ga ik daar eventjes overheen. Werkefficiëntie, ja goed, dit is denk ik duidelijk. Ik heb al een aantal dingen aangespitst. Je kunt korte sessies doen over functionaliteit die toegevoegde waarde hebben voor bepaalde doelgroepen. En je kunt kijken naar de eindgebruiker. Wat schiet een eindgebruiker er zelf nou mee op? Ik denk een hele belangrijke daarnaast is de organisatie. Wat schiet de organisatie erbij op? En die vraag die wordt ook heel weinig gesteld. Ook een simpel voorbeeld. Als je kijkt naar een stukje... Nou, soms is dat zelfs juridisch interessant om dat te doen. Een digitale handtekening. Nou, wie in de organisatie, bij jullie bijvoorbeeld, doen standaard een digitale handtekening de deur uit? Als je een mailtje extern stuurt. Nou, dat kun je automatiseren. Daar kun je een disclaimer onder zetten. Heel eenvoudig eigenlijk. Maar als je dat één keer met elkaar afspreekt, en daar zou je zo'n migratie voor kunnen gebruiken, dan ga je dat in één keer allemaal ook gebruiken. Even vertellen hoe het moet. Even vertellen als je het niet meer weet waar je het dan moet zoeken. En de volgende stap is gewoon gebruiken. En dan heb je weer een stap gemaakt met je organisatie. Een stukje professioneler, denk ik. En zo zijn er meer van die dingen te noemen. Ook daar weer. Faciliteer dat als ze daar vragen over hebben, dat ze die kunnen vinden. Borgen van kennis, trainen tot een gevorderde niveau, ja dat is alleen voor de mensen die het echt gaan gebruiken. Dan ga je echt praten over training, dan praat je echt over mensen die graag een stapje voorwaarts willen maken. IT-competentieprofielen, er zijn steeds meer bedrijven die zich daarmee bezighouden om van tevoren vast eens even in te schatten van als we dus overgaan, wat moet dan iemand überhaupt beheersen om in deze functie te kunnen werken. Dat is ook heel simpel, kan ook heel basic zijn. Kan gewoon zijn, hij moet met Word over kunnen gaan en een brief kunnen typen. Maar voor een secretaresse kan ik me voorstellen dat je er andere eisen aan stelt. Die hebben we al gehad en informatievoorziening kom ik zo op terug. Je ziet een aantal dingen steeds terugkomen overigens, maar die zijn ook heel belangrijk. Ondersteuning, en dat is het laatste voordat ik het funnel overdraag. Dan ben ik ietsjes over tijd dadelijk. Wat heel belangrijk is als je migreert, is dat je ook mensen kunt ondersteunen. Zelf denk ik dat het een van de belangrijkste zaken is. Zorg ervoor dat als mensen vragen hebben, dat ze er niet mee blijven zitten en dat ze het kwijt kunnen. Al is het maar frustratie, hè, want er kan ook in eerste instantie opstaan, maar zorg dat je dat afvangt, want dan weet je wat er leeft. Als een eindgebruiker een vraag heeft, dan zie je nog wel eens in organisaties dat hij die vraag kan stellen aan een superuser. Ik weet niet wie van de mensen hier in de zaal maakt daar gebruik van in de organisatie. Dat je iemand op de afdeling hebt die er meer van af weet en een superuser is. Oké. Okay. Kun je mij iets vertellen hoe dat werkt? Werkt dat efficiënt? Gaat dat goed?
Per locatie hebben we mensen, per regio, die iets meer kennis hebben dan gemiddeld. Meestal zijn het secretaresses die de meeste kennis van
Oké.
Okay. Die verzorgen de ondersteuning.
En hoe werkt dat dan? Want als ik een vraag heb en dan ga ik naar die persoon toe, die maakt dan ook altijd tijd van mij vrij? Of hoe gaat dat precies?
Die maakt altijd vrij, dat zal niet, soms niet direct zijn, maar die zal even plannen dan, dat je iemand even meekijkt en meehelpt. Ja. En anders verwijst de persoon door naar de helpdesk.
Ja, oké. Wat wij zien is dat eigenlijk in eerste instantie heel goed werkt, een superuser, omdat het heel persoonlijk is. Je kunt iemand helpen, je kunt even bij gaan staan en afhankelijk van de capaciteiten om het over te dragen, is dat natuurlijk heel prettig dat iemand je helpt. Alleen ja, organisatietechnisch gezien is het natuurlijk niet zo heel handig, want je bent twee mensen kwijt met hetzelfde probleem. En dat kost je gewoon heel veel tijd. Als je dat anders kunt inregelen, dan zou dat natuurlijk heel erg fijn zijn. Wat we vaak zien in migraties waarmee we meehelpen, is dat we kijken of dat we die superuser er tussenuit kunnen halen. Hij is er wel en hij zal er ook altijd blijven, want mensen weten die persoon toch wel te vinden. Maar we geven hem geen primaire rol mee. Wat we wel op willen mikken is een EPS, een Electronic Performance System. Die zorgt ervoor als jij nu een vraag hebt, dat je ook nu een antwoord krijgt. En dat willen we graag automatiseren. Daar zal Henk Arts zoiets over vertellen van Learning Guide. En de service desk is natuurlijk een belangrijke spil. Dus wat we graag zien wat efficiënt werkt, is dat een eindgebruiker een vraag stelt in eerste instantie bij dat Electronic Performance System. Volgende stap die hij zal maken, komt hij uit bij de service desk. En als de service desk een antwoord geeft, dan doet hij dat het liefst in eerste instantie met dat Electronic Performance System. Want je wil ook graag dat mensen het gaan gebruiken. En het is toch altijd zo, als je in een bepaalde route zit van vragen stellen, dan zul je die vaak ook vasthouden. En liever niet van afstappen. Dus een helpdesk of een service desk zal daarin begeleid moeten worden. Oké. Ik hoop dat het helder is. Ik wil even het vaandel overdragen aan Henk. Die gaat even wat laten zien over het product Learning Guide, wat we daar heel vaak bij inzetten. Ik moet even kijken waar die zit, want we zullen even een switch moeten maken in. We zullen even een switch moeten maken in de PC's. Maar dat zal een secondje of 5 duren, denk ik. 10.